Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag op de Heidelbergse Catechismus zondag 29. Zondag 29. In vraag 78 wordt gevraagd, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Het antwoord luidt nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk maatteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed. En Paulus, de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Het antwoord luidt, Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk, niet alleen om ons daarmee te leren dat zoals brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met een lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen personen alles geleden en geboden door onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. Van het heilige avondmaal, wij letten vanmiddag op nog meer zegen. Het valt u en mij op dat er zo uitvoerig en uitputtend over het heilig avondmaal gesproken wordt. Dat geldt evenzeer ook wel van de doop, maar toch zeker ook van het heilig avondmaal. Want dan komt er nog eens een zondagafdeling, zondag 30, over het heilig avondmaal. Het verschil tussen het heilig avondmaal en de paapse mis. En over de avondmaalgangers. Ja, daaruit blijkt dat ook toen het avondmaal in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan. En dat er heel veel vergaderingen, gesprekken, geschriften verschenen en gehouden zijn daarover. En dat cirkelt maar steeds om die vraag, ja, hoe is Jezus Christus in het avondmaal aanwezig? Hoe is Hij erbij? Wat wordt er gegeten? Dat Christus erbij tegenwoordig is, daar waren en zijn ze het wel over eens. Maar hoe? Op welke wijze? Juist in die tijd, bij de uittocht uit de Romeinse kerk, is het te begrijpen dat dit punt ook zo sterk in de belangstelling stond. En dat van hoog tot laag zich daarmee bezig hield met die vraag. En ook, herinner ik me vaak, ik heb nog zo'n boek heet, zo'n Martelaarsbijbel, weet je wel, als je dan... Ja, het is vermoeiend en erg om dat allemaal te lezen, maar als je er dan zo eens in leest, dan kom je bij verschillende kruisverhoren, waar de protestanten aan werden blootgesteld, kom je vooral die vragen tegen over het heiligavondmaal. En over het afwijzen van de protestanten, dat van dat avondmaal als een soort opnieuw offeren van Jezus Christus. En als die verandering van brood in vlees en van wijn in bloed en het aanbidden van die hostie, dat door onze catechismus een vervloekte afgoderij wordt genoemd. En dan sta je ook verbaasd Als je dan de antwoorden leest van die vaak eenvoudige mensen, die helemaal geen theologie hadden gestudeerd of wat dan ook, hoe de Heilige Geest die mensen verlichtte om niet te zwichten voor de gangbare opvatting in de kerk van die dagen, de Romeinse kerk, maar op bijbelse wijze ook een antwoord te geven op de hun gestelde vraag. En ik zou zeggen, ook uit eerbied, ten eerste voor het woord van God, maar ten tweede voor alles wat gebeurd is vanwege en rond dit heilig avondmaal, moet het ons niet verdrieten dat de catechismus, die ook uit die tijd stamt, zo telkens weer erop terugkomt. Kleine accentverschil, maar toch in grote lijnen steeds maar herhaalt wat zij gelooft op grond van het woord van God van het heilig avondmaal. En ik weet dat wij hebben, doordat we in het voorgaande ook al verschillende dingen op de plaats dat schrift, die schriftgedeelte daarover met elkaar hebben overdacht, dat we ook de dingen herhalen. Maar daarom wilde ik ook kort deze zondag met u doorwandelen. Daar komt dan die vraag, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke, het echte lichaam, het bloed van Christus veranderd? Nou, brood in vlees en bloed in wijn. Die vraag is hoofdzakelijk gericht tegen de Rooms-Katholieke Kerk in die tijd. En nog, dat voelt u wel aan, want die Rooms-Katholieke Kerk heeft de leer van de transsubstantiatie, de transformering van brood naar vlees en van bloed naar wijn. Een verandering van de substantie. Zover heeft Luther nooit durven gaan. Hij zat er zo'n beetje tussenin. Daarom noemen we zijn opvatting niet de transsubstantiatie, de verandering van de substantie, maar de Lutherse opvatting noemen wij de consubstantiatie. Con betekent mede. Dus Luther, die geloofde dit, niet dat brood verandert in vlees en wijn verandert in bloed. Soms denk je, hoe moet je het uit elkaar houden, de Roomse en de Lutherse opvatting, maar er is verschil. Maar Luther zegt wel, Christus is echt met, in en onder de tekenen van brood en wijn aanwezig. Ik denk ook dat we de Lutherse opvatting niet zo, laat ik zeggen, zo vanzelfsprekend terzijde mogen schuiven als de Roomse opvatting. De Roomse opvatting is veel grover. Daar is echt sprake van een transformatie. Maar bij Luther niet. Soms heb ik wel eens de gedachte gehad bij het lezen van Luther, alsof die zelf eigenlijk er niet goed uit kan komen, hoe die het nou zeggen moet, hoe het nou precies is. Maar daarom ben ik daar ook veel schuchterder tegenover. Sta ik daar veel schuchterder tegenover, tegen Luther. Bij Luther voel je die diepe eerbied voor het woord van God, voor de verborgenheid, voor het mysterie van het sacrament. Bij Luther merk je die ontzettende heftigheid als die zo vreselijk op de ketting springt en ook in godsdienstgesprekken zich niet laat overtuigen, laten we zeggen, door de Calvinisten, door de Zwinglianen, maar dat hij als het ware met de vuist op tafel zegt, nee, hij zegt het zelf, dit is mijn lichaam, dat moeten we laten staan, dit is mijn bloed. Kun je zeggen, nou, maar ik vind het toch maar een beetje drijverig, een beetje dweperig, een beetje, ja, inderdaad, dat is het ook wel. Maar vergeet niet dat Luther zo met zijn karakter, dat hij toch gevochten heeft als het ware voor het handhaven van de waarheid van het woord, ook al kunnen wij het niet begrijpen. En dan kunnen wij het niet bevatten. Als God het zegt, dan zal het zo zijn. Kijk. Luther. En ik zeg het ook met schroom, want vergeet niet dat Luther was dokter in de leer van de kerk. In de dogmatiek. En ik kan er wel makkelijk iets over zeggen. Maar ik leef honderden jaren daarna. Maar kijk, ik wil het toch doen, uiteraard. Want hoe hoog we gezegend, het was ook een mens. En God weet dat ik het niet zeg uit een soort gevoel van, hoe kun je nou zo dom zijn of, nee, helemaal niet. Maar wij zijn niet Luthers. Wij hebben, hopen we, in de eerste plaats een bijbelstempel, maar wat de uitleg betreft van het woord, een sterk Calvinistisch stempel ook. En dat geldt ook als het gaat om de opvatting over de sacramenten. Wat wordt er gegeven? Kijk, het klinkt hier heel eenvoudig. Och, als we dan consequent zouden willen zijn, de Roomse kerk ook, waarom zeggen ze dan niet dat het water van de dood, dat is toch ook een sacrament, dat verandert in bloed. Wij voelen dat allemaal aan. Dat water wast de onreinheid van ons lichaam af. We wassen onze handen onder de kraan, een beetje zeep erbij, en we worden weer schoon. Maar, wie kan nou zijn hart wassen met dat water? Zijn gedachten. Wie kan zijn zonden wegwassen met water en met zeep? Dat is puur onmogelijk. Dat voel je aan. Want dat raakt de binnenkant, dat raakt de geestelijke kant van de mens. En dat water, dat raakt de buitenkant van die mens. Nou, daar zijn we het over het algemeen wel over eens. Hoewel we bij de Roomsche wel vinden een beetje een magische opvatting van de dood. Want zij zeggen dat daardoor de erfzonde wordt vergeven en weggewassen. Maar ze zeggen toch niet dat het water verandert in bloed. Trouwens. Ja, dat is misschien een beetje ondeugende inval van mij. Maar ik moet opeens aan die apostelvergadering denken. Waar besloten werd dat men geen allerlei dingen zou opleggen aan de heidenen. Behalve, ze mochten het verstikte niet eten. Ze moesten zich onthouden van hoererij. En ze mochten geen bloed drinken. Ja. Voel je niet iets daarin dat stuit, dat grof is? Om het nog scherper te zeggen, iets van kannibalisme. Iets wat God altijd heeft afgewezen. Voel je ook iets in veel van die Roomse opvattingen? dat men daarmee bepaalde heidense ideeën niet weg heeft willen doen, maar ze op een christelijke manier interpreteren. Bij de heidenen heb je ook van die mysterieuze dingen. Daar aten ze ook wel elkaar op. Daar aten ze soms elkaars hersens op, omdat ze dachten dat ze daar meer verstand kregen. Daar werd de lever bekeken en er werd van alles en nog wat bij die rituelen werd er gedaan. Daar had je ook een grenzeloze verering voor moeder. Voor de moederfiguur. De vrouw als de vruchtbarende moeder. Typisch dat de Roomse kerk daar ook op in heeft gespeeld. In de hele Mariologie. Die sluit aan bij op het denken van veel van die oerreligies in het heidendom. En dat is van kwaad tot erg. Zo denk ik dat ook dit, ja, dat grof brood wordt vlees, wijn wordt bloed, dat het ook te maken heeft toch met een zekere knieval naar datgene waar wij oerheidense mensen behoefte aan hebben, waar we door te imponeren zijn. Maar als je, en dan hoop ik zo objectief mogelijk te spreken, als je het woord objectief mag lezen, zeg je nee. Nee. Nee, dat zit er niet in. Nee, de mensen werden nog wel met bloed besprengd. Maar ik lees nooit dat er een bekertje bloed moest drinken. Van een of ander dier. Alle dingen werden wel door bloed gereinigd. Verzoenend. Maar verder niet. En dan nog ging het om het bloed als draagster van het leven. Maar nog niet eens ten diepste over die substantie van het bloed. Dat kan ik niet doen. Dat kan in de vorm van een bloedtransfusie leven reddend zijn. Maar je voelt dat is weer heel iets anders. Daarom wijzen wij die opvatting af. Bij de doop is dat water een teken, een waarteken en een verzekering. Zoals het water af was van het uitwendig zwart en vuil, zo was het bloed van Jezus Christus ons van alle ongerecht. Nou zeg, de catechisme is heel eenvoudig. Zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. En de wijn wordt niet het bloed van Christus zelf. Maar het wordt naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd. Dat wil zeggen, het is een bepaalde manier van spreken die ook in ons taalgebruik nog wel gangbaar is. De kinderen hebben voor een deel, ik weet het niet zo precies, maar het wil niet zeggen dat ik er geen interesse voor heb voor jongelui. Allemaal hartelijk gefeliciteerd, alsnog, als jullie je diploma hebt gehaald of je bent overgegaan. Ik merk zo zijdelings wel die blije gezichten, vooral als er spanning geweest is enzovoort. Dat kan ook zijn dat je op bericht gewacht hebt. Schriftelijk bericht van de week zag ik thuis zo'n briefje liggen voor verdienen. Nou, die was er niet, maar ik bedoel wat. Dan komt dat briefje. Dan zou je kunnen zeggen. Gedienen. Of wie dan ook.
Hier is het hoor. Je hebt je diploma.
Dan kun je zeggen, als je dat briefje weet, ja, maar ik heb het nog niet hoor. Want dat is het niet. Dat moet ik nog krijgen. Ja. Zo kun je natuurlijk aan de gang blijven. Als ik bij iemand binnenkom, staat dat beeld is ook wel eens eerder gebruikt. En ik sta te kijken naar een portret van een ouder iemand. En ik kijk zo stilletjes naar de mensen waar ik ben. En ik meen iets te herkennen. Dan zeg ik, dat is zeker uw moeder. Of is dat uw vader? En dan zeggen die mensen niet, ben je gek? Dat is die niet. Want mijn vader ligt al lang in het graf. Of mijn vader die woont daar en daar, maar die is niet hier. Zeg niet. Die begrijpen gewoon wat je bedoelt. Het is een bepaalde manier van spreken. Het is nog geen sacramentele manier van spreken. Maar je begrijpt wat het bedoelt. Als de Heer Jezus zegt, ik ben deur. Dan weten wij echt dat hij echt een deur is. Je kan het beter zeggen. Daar zit geen deur in de kerk. Dan dat je zou zeggen, Jezus Christus is de deur niet. Hij is echt waarachtig de deur. Toch voel je aan. Dat hij niet van hout en glas gemaakt is. Maar dat hij zelf de deur is. En vooral bij dat woord. Gaat het haast letterlijk op. Want de Vader heeft hem macht gegeven en hij staat bij de poort. Hij staat bij de poort. En in het Oude Testament, dat was wel eens de gewoonte, ik weet dat nog zo was, dat die herder, als al de schapen in de kooi zaten, dan ging die zelf in de opening dat gat van die schutte, ging hij liggen. Met zijn gezicht naar de schapen toe. Of naar buiten, als hij misschien gevaar duchtte. Dan was die echte deur. Dan kon hij ruimte maken om ze door te laten. Of dicht, dat er iets in komt. Maar goed, je begrijpt het wel als de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Dan kun je beter zeggen, dat is eeuwig waar. Ik geloof niet dat er op aarde wijnstokken zijn. Nou ja, dat is dan stom als je dat niet gelooft, want bij mij staat er een in de tuin. Maar ik bedoel maar, dat is niet zo erg als dat je zou zeggen, Jezus Christus is geen wijnstok. Maar je begrijpt toch wel dat dat niet een wijnstok is, zoals dan in de tuin staat. Het is veel meer. Het gaat om een bepaalde manier van spreken. Zo zijn er zoveel dingen waar Jezus zich mee heeft vergeleken. Nou, zo moet je dat hier opvatten als er staat, dat is een bepaalde manier van spreken. Sacramenteel. Aanwijzen, vertekenen, symbolisch. Daar had Luther geen oog voor. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Want soms kwam het zo zwaar met elkaar in botsing dat de protestanten door de Lutherse werden vervolgd en de gereformeerden eruit gezet werden. En dat is erg jammer. Want dat is, ja, broeders van hetzelfde huis. He, dan is de grote zegen als ze in liefde mogen samenwonen en niet als ze elkaar gaan vervolgen. Kijk, kan het best zijn dat de Heer Jezus deze woorden in het Aramees gesproken heeft? Ja, waar blijf je dan? Dan heeft er geen eens gestaan of dan is er niet eens gezegd, dit is mijn lichaam. Dan is het woordje is, wat door Luther zo sterk benadrukt werd, valt weg. Je moet toch, ja, voorzichtig zijn met al te bouwde uitspraken. Iemand zei tegen me, ja joh, je hebt erover gepreekt, maar er staat niet, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Want er staat, uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Want uw God mijn God, dat kon Rut nog niet zeggen volgens die woorden. Zij zegt, ja het spijt me, maar het staat in geen van beide zinsdelen. Er staat zonder meer, uw volk mijn volk. Uw God, mijn God. Zo leuk. Weet je waar ik blij mee ben? Dat staat niet op papier. Dat heeft Luther niet meer kunnen schrijven. Maar heel kort voor zijn dood, ik heb het, het komt voor ergens in het Amsterdam Zondagblad, als ik het goed heb. En ik heb wel een verzoek gehad om dat over te nemen en aan iemand op te sturen, maar dat is al zo lang geleden, dat weet ik niet meer, maar die vond het buitengewoon belangrijk. Daarin is een mondeling getuigenis opgenomen van iemand die Luther kort voor zijn dood heeft horen bekennen dat hij de zaak van het avondmaal, van het sacrament, te hard had gedreven. Dat hij daarin doorgevloeid had. Vond ik erg mooi. Doet verder niks aan van die man zijn staat helemaal natuurlijk niet. Maar ik vind het toch mooi. Dat op een gegeven moment die man die zo bleef staan op dat punt. Dit is mijn lichaam. Met een dikke streep erom. Die durfde te zeggen, ik neem met het oog op Calvijn naar de hel met die sacramentisten. Dat hij toch voor zijn dood inbond. En het pleit voor Calvijn dat hij Luther nooit met gelijke munt terugbetaalde. Maar dat hij altijd met diepe achting over zijn medebroeder, die hem eigenlijk voorging in de genade, dat hij altijd met grote achting en liefde over hem bleef spreken. Maar wij moeten ervan overtuigd zijn dat wij niets te maken hebben, nog met een levensverandering, nog met een substantieel, materieel aan deze zijde van Christus in de tekenen van brood en wijn. Nog is er geen slot. Er is nog geen einde aan, want dan komt weer die vraag 79. Vergeet niet, het was het onderwerp van ontzettend veel discussie. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam? Hij zegt dat nog maar. En de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed. En Paulus spreekt toch van de gemeenschap des lichaams en des bloeds van Christus. Waarom heeft Christus dat dan zo gezegd? Nu luister naar het wijze antwoord. Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak. In de eerste plaats wil Christus ons leren. Leren. Het avondmaal is iets van leren. Je kan niet zeggen, dat weet ik allang. Je weet het misschien verstandelijk wel, maar het gaat erom dat wij het ook beleven. Dat wij beleven. Het gaat over het waarom en waartoe. De Heidelberger pleit nooit voor een dood weten alleen. Maar een gelovig weten dat altijd weer vatbaar is voor groei. voor opwarteling in genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En geloof mij, Luther was zelf, ja, ik zeg eerlijk niet altijd even makkelijk te volgen, maar aan de andere kant had hij ook zoiets overrompelend natuurlijks over zich. Als hij bijvoorbeeld zegt dat hij, ja, dat hij er nog niks van begrepen heeft. En dat hij amper één psalm of een regel van een psalm heeft verstaan. Dat vind ik zoiets aangrijpend. Een man die zijn leven verteerd heeft in de arbeid, in het koninkrijk God, in de vertaling van de Bijbel, in de volkstaal. Een man die zo ontzettend veel heeft gedaan, mogen doen, dat hij zo klein spreekt over zichzelf. Als daar het verhaal. Dat je ook al zijn boeken, meen ik dat die ergens zijn, wel mogen verbranden, behalve, als ik het goed heb, de gelaten brief of de knechtelijke wil. Dat kijk. Nou, dat moet je nou ook eens erbij betrekken. Ik was eens van een paar oud-professoren in theologie. De een was doof, de andere was ook gebrekkig. Ik heb het meestal wel eens aangehaald in de vorm van een levenswoord in kerkbomen. Het waren mensen die hadden hun hele leven bezig geweest met anderen te onderwijzen in de dingen van het woord van God. En toen ze oud waren, en als ze dan niet konden slapen, of gekweld werden door allerlei aanvechtingen, dan ging de een bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis opzetten. En de ander het Onze Vader. Ja, dat klinkt zo simpel, maar het is zo indrukwekkend. Zo ontroerend als je daarover nadenkt. Geleerde mensen, die als kindertjes en met de kindertjes dat oude bekende echt nodig hebben voor hun eigen ziel en leven. En zo in de donkere nacht dat op liggen te murmelen. Oh, dat vind ik zo aangrijpend. Dat is echt iets van de vrede te zien. Voor mij staat het boven alle grote verhalen die mensen vertellen. Dat is echt boven. Ik heb dit beleefd, ik heb dat beleefd. Maar in de oude dom en grijsheid, als een stakketje stapel, wat is die goed? Wat is die lief? Oh, dat kan ik nooit vergeten. Dan denk ik, God verborgen omgang vinden. Zie, daar zijn vrede in loop. Als je dat ook niet meer kunt zeggen, dan is ook gelukkig het ergste. Wat gaat er nu over? Als het nog wel kan. Wat is dat dan groot? Zo moet je nou ook die herhaling en dat avondmaal, God wil ons, zegt hij, ook, niet alleen, om ons daarmee te leren. Hij wil ons leren. Hij wil ons leren. En ik weet uit de praktijk van het leven dat het zo echt is. Dat dat heel eenvoudig brood en wijn, wanneer dat gebruikt mag worden, en God geeft een stukje zegen in dat sacrament, dan is net alsof opeens, je kan het niet vasthouden,
Maar of dat de lamp omgedraaid wordt en dat je zegt, oh, wat een liefde, wat een trouw, wat een eenvoud, wat een eenvoud. Hoe is het mogelijk dat ik daar niet hoger op heb gezien? Dat ik er niet begeeriger naar uitzie, met verlangen. Daar zit hij maar even een stukje van de leven. Die ziet dat Jezus Christus als de geest in de geest aanwezig is en echt tot mij zegt, dit is mijn lichaam voor jou. Dit is mijn bloed. Ja, maar niet ik. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Geliefde gemeente, voel je nou dat eenvoudig gezongen is. Met eeuwig gesproken. Is daarom juist zo moeilijk. Daarom is het voor de wijzen en verstandigen verborgen en aan de kinderen geopenbaard. Als je geen verstand hebt, mijn zus heeft helemaal geen verstand, die weet niet wat het is. Maar ik denk, als wij kinderen zouden hebben, gelukkig heeft de Heer u daarin ook gezegend, maar dat kan. Mongolische kinderen. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat die avondmaal vieren, zoals wij het niet kunnen, omdat wij te verstandig zijn. Vroeger, als ik als kind met mijn vader op de fiets naar Noordwijk ging, naar mijn zus, was ik altijd verbaasd. Want er waren ook wel mensen, meisjes, jongens, ouderen en jongeren, die toch nog wel tot op zekere hoogte hun verstandelijke vermogen hadden. Ze waren niet goed, maar ze konden nog spreken. En dan keken ze zo als mijn vader een schepje draaide. Keken ze zo. En dan zei ze. En dan haalde die zo'n pluk uit dat pakje. Dat zie ik nog gebeuren. En vloeitjes erbij. En dan die stralende gezicht. Dank u me niet. Ik ben zo blij. Zo blij. Dat was echt. Kijk, dat kan ook anders zijn. Er kan ook een boze geest zo in zijn dat je zit te rillen, dat heb ik ook meegemaakt. Je zit te rillen op je stoel, dat je denkt, alles gaat kort en klein. Dat kan ook. Maar ik noem nou de goede, de mooie kant. God kant. Toen vader zei tegen een christelijk meer degelijke ouderling, dat hij geloofde dat zijn kind eeuwig gelukkig zou zijn en worden. En dat hij dan van veel van die kinderen geloofde. Toen keek die man zo bedenkelijk, want ja, zijn de gevolgen van onze zonden? Dat er zoveel ongelukkige mensen zijn, dat we alles onderworpen zijn. Daar had hij dogmatisch nog gelijk in. Hij kon toch merken, hij heeft nog niet het hart ontdekt van het evangelie van Jezus Christus. Daar had hij nog geen kennis aan. Of beperkt. Nee, zegt hij, nee, mijn zuster, die heeft nooit de mond open gedaan. Nou, als die stierf, als die zou sterven, ja, zou ik niet durven zeggen dat ze goed af zijn. Want ik heb nog nooit iets gemerkt. Nou ja, zegt mijn vader, maar dat is toch de grond? De grond is niet of wij het merken, maar de grond is toch... De Heer Jezus Christus alleen en het eeuwig welbehaag. Het arm en het verachten en het geen niets is, heeft God uitverkoren. En toen, ik vergeet het nooit, ik was er als kind heel nauw bij betrokken. Want ik heb vaak gedacht, dat is ook niet goed. Ik wou dat ik daar maar zat en mijn zusje buiten liep, zoals ik. Zo'n ondeugd gedacht.
Dat was niet zo.
Zo'n ondeugd. Maar toch. Stomme verbazing. Stond die oude zuster van die man met dat grijze polkenhaar, weet ik zo recht zo. Ik had er zo van bij. Die stond op en die kwam naar ons toe, naar vader, en die zei: ja, meneer, zo zal het zijn. Wees mijn zondaar genaamd. Het was net of de hemel antwoord gaf. Zo was het. Kijk, dat was een blijdschap. Dat kwam nou even uit. Niet dat daar de grond in ligt, nogmaals hoor. Want ik denk liever, ja, ze zeggen wel eens, je kan er beter 100 of 1000 te veel dan in de liefde, dan in een wettisch oordeel, 1 te weinig in denken. Die goed avond. En als ik heel eerlijk ben, dan ligt het eigenlijk voor mijzelf zo. Wat verbeelden we ons eigenlijk wel? Wat verbeelden we ons wel? Om er over te praten. Laten we voor die hoge God en zijn ontferming buigen. En niet twisten over veel of weinig. Maar kan er zingen, men zag wel haar. Een grote schaar met klanken van de blijdste maar. Vervullen berg en wel. Dat is een goede stand. Het andere niet. Wij mogen geleerd worden, onderwezen worden. Het is het niet alleen, maar het is erbij. En daarom moet je het avondmaal hoog achter. Moet je niet denken, kom, dat weet ik nou wel. Het is het brood zoals het brood, ja, hoe is het ook weer? Niet zoals, ja, het wordt geen vlees, maar zoals je met brood verzadigd wordt, zo word je ook. En zoals je met wijn gekwikt, zo word je door het bloed. Dat is allemaal zo akelig kan. De Heer die verwacht eigen kinderen. Wijzen en verstandigheid is verborgen. En kinderen heeft niet geopenbaard. Zoals kinderen. De ene is wel eens een beetje te brutaal. De andere is wel eens een beetje te bang. De ene heeft wel eens een beetje een grote mond. Hoewel die in zijn hart knijpt hoor. En de andere die staat schuchter. Misschien op een afstandje. En die komt dan laat. Dat is een koud hoor. Maar dat idee. Ik dacht. Die ergens het blije gevoel herkennen. Vader is er. Een stuk bescherming. Ik mag bij hem terechtkomen. Nou, bij de kinderen moet je niet met moeilijke sommen komen. Maar daar mag je. In alle eenvoudigheid, zo doet nu de Heer Jezus Christus. Hij wil leren. Proef je? Dat proef je toch. Zo zal ik je laten proeven. De zoetheid, de algenoegzaamheid van mijn offer. Van het lege wat ik gaf. Je hebt het misschien niet altijd aan de tafel. Het kan ook onder de preek zijn. Het kan ook gewoon thuis of op je werk zijn, maar zo zeker is het niet dat ik jouw spijze ben, jouw leven,
dat ik je wil vertellen dat ik daartoe gekomen ben. De straf te dragen, omdat jij vergeving zou ontvangen. En al je zonden vergeven wordt. En je gevoed wordt tot het eeuwige leven. Dat is nou altijd weer een les. Daar worden we wel te groot voor, maar daar kunnen we wel te groot voor zijn, maar nooit te klein. Maar dan staat er nog iets bij. Veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden, dat zijn panden die hij zoals die het ring hebben, een pand van liefde, zo'n geniale panden die hij de geest die tekenen, dat we zomaar rachtig zijn echte liefde. Want daar is het twijfel. Kijk, je hoeft niet te twijfelen of je dat stukje brood genomen hebt en opgegeten. Of dat slokje wijn. Want dan zeg je, ja, dat weet je toch? Maar de twijfel zit daar. Ben ik nou dat geestelijk goed deelachtig? Is hij nou mijn middelaar, mijn zaligmaker, mijn verlosser? Ben ik nou echt hem deelachtig? Dat wil de Heilige Geest nou niet alleen leren, maar hij wil ook door die tekenen verzekeren. Je proeft het toch? Je drinkt het toch? Zo ben je de middelaar wil. Let nou toch, ik kan dat niet, want ik heb het zelf zo hard nodig. Hè. Maar je zou bij elkaar, net als dat je wel eens een tilletje in moet geven, dan zou je dat dan ook wel in moeten geven. Maar dat kan niet. En dan word je helemaal beschuldigd van hersenspoelerij of zo. En dat is er niet bij. Maar als je zegt, voel nou toch eens aan. Daar ligt nou net ons gebrek, die breuklijn. Dat brood, ja, een wijn, ja. Een lering, ja, dat is het, een lering. Maar ik voel me zo arm, ik voel me zo ontdaan, ik voel me zo, ja, niet zijn kind. Ik heb zo getwijfeld en ik... Ik durf geen eens te zeggen wat er allemaal in me op kan komen. En het lijkt net alsof ik soms weer terug wil. Om nou dat het toch zo is, om nou eens te geloven. Ik ben niet om daarmee op een zondige weg te blijven. Helemaal niet. Maar tegenover de ontdekking van die boze bron. Van al dat tekort, nou is te mogen, ja, te mogen oppassen in de genade en kennis, en je voelt je eigen achteruit gaan bijvoorbeeld, om dan te horen in het avondmaal, je zijt in hem volmaakt die het hoofd is, het bloed van Jezus Christus, de genadige rechtvaardiging en vergeving van al je zonden gelden jou. Als je daar nou altijd de zekerheid van had in jezelf, hè, en als je daar nou vast en onbewegelijk in zou staan, dan had je het avondmaal niet nodig. Maar nou loopt het niet zomaar over, want je hebt mensen die komen op avondmaal met een gezicht alsof ze zeggen willen, nou twijfelen, dat doe ik toch niet hoor, nee, wat dat betreft. Hè. Maar ik ben wel een kind van God, dus ik doe het omdat... Dat zegt de Heer, doe het nog bij vandaag niet. Maar voor wat betreft de vergeving van al mijn zonden, of dat ik wel bekeerd ben, of, nee, dat... ja, toch vind ik dat jammer. Dat jammer. Wij hebben juist nodig om nou die zekerheid te leren funderen, niet op een stuk ervaring, maar op een stukje waarachtig geloof dat hij het heeft gezegd dat het zo is. En dat bedoel ik echt niet mee een dode beschouwing, een dood iets zeggen, maar het echt beleven. Dat dat geloof door dat sacrament ook wordt versterkt aangaande jouw persoonlijk deelgenootschap aan hem. Wat niet zomaar iets is. Wat niet zomaar iets is wat je in het voorbijlopen even meedikt in een papiertje of zo. Maar zo ontzettend groot. Dat het eigenlijk zo groot is, we verraaien ons eigen, dat we zo weinig blij zijn. Als we zo weinig blij zijn, verraai je daarmee je eigen. Dat je niet zo kunt leven uit je eigen zekerheden, uit je eigen belevingen. Maar nou dat de Heer komt en zegt, dat geldt ja. Wat doe je in je eigen dan tekort? En wat doe je die Heer Jezus met eerlijk gesproken tekort? Om dan op je plek te blijven zitten. En dan te zeggen, ja, maar ik moet eerst wat meer geloof hebben. Ik moet eerst zo. Terwijl hij daarop toe roept, kom, alle dingen zijn nu gericht. Hij zegt, zo zeker als je dit dan met je lichamelijke mond eet en drinkt tot zijn gedachte zo zeker is, zegt Jezus Christus, dat mijn lijden voor jou geweest is. Mijn gehoorzaamheid, jouw gehoorzaamheid. Dit stukje brood dat gaat toch bij je naar binnen? Dat wordt opgenomen in je stofwisseling. Met recht stofwisseling. Maar zo ben jij, zegt Jezus Christus, opgenomen in mij. En ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen, zoals in de wijnstok niet blijft, zo ook gij niet in mijn gemeente blijft. In mij blijft, wat is dat dan? Dat is toch niet een zeg? Dat is voortdurend benodigen die Heer Jezus Christus. Als je biddeloos bent, je kan niet bidden. Heer Jezus, vriendelijk bedankt dat u gebeden hebt. Ik durf geen stuiver te rekenen voor mijn bidden. Alsjeblieft, geef me toch. Dat ik u mag aanroepen in geest en in waarheid. En die allerlei akelige, nare gedachten, onreine gedachten, die je misschien zelf nog wel optelt uit die bron van wanbedrijf. Maar daar gaat hij naar die Heer Jezus. Ach Heer Jezus, ik ben zo'n ellendeling. Ik ben erg. Dan erg. Ik heb een wereld van ongerechtigheid in mijn hart zitten. Alsjeblieft, ontferm u toch over me. Geef me toch goede gedachten. Geef me toch gedachten aan u. Dat wil hij. Daar staat hij dan. Niet tegenover onverschillige mensen. Die hun onverschilligheid niet serieus nemen, omdat ze er gewoon mee zelf blijven hokken. Die hun zonde niet serieus nemen, omdat ze er ook zelf mee altijd blijven hokken. En omdat ze niet anders willen. Daar zegt de Heer tegen, wat neem je mijn verbond in uw mond? Maar tegen verslagen hart, zegt hij, kom nou. En je ziel zal leven. Ik help je, ik draag. Dan gaat hij weer dapper zingen. En wat mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheersen. Want hij is ervan overtuigd dat die zonde de Heer Jezus Christus rechtstreeks naar de eeuwige ondergang op weg is. En er is niemand die hem tegen kan houden.
Zijn mooie plannen niet, zijn prachtige koeien met gouden horen niet, er komt allemaal niks van terecht. Hij wel.
En hij geeft het zo volkomen alsof ik zelf had gedaan wat hij gedaan heeft.
Nou, het is toch nog langer geworden als dat ik dacht. We gaan naar huis. Vrouw, hoe ligt u? Hoe gaat het? Goed, dominee. Heb je niet zorg of zo? Zie je niet tegenop tegen de dood? Want u beseft toch wel, het eindje is niet zicht. Nee, dominee. Waarom niet, vrouw? Ik heb nooit geen zonde gedaan, dominee. Oh, wat een... Durft u dat echt te zeggen? Als uw hele leven nou staat, gedachten, woorden, werken... Ach, dominee, begrijpt het niet. Zo lig ik nou in mijn dierbare borg en zalig water verklaard, als had ik zelf de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht had. Amen.